Hi, ik ben Ingrid. Welkom bij Kak, dat wist ik niet voor je kinderen had, de podcast van Maison Slash voor ouders die zich liever Slash Parents noemen. Heb jij het ook moeilijk met keuzes maken en loop jij ook vaak met je neus tegen de muur? Dan zit je hier helemaal op je plaats. Dag, Vicky.
Hallo, dag Ingrid.
Mijn key question, wat wist jij niet voor je kinderen had?
Hoe makkelijk het is om mama te zijn.
Oh, dat is niet eens kak.
Nee.
Voilà, welkom Vicky, onze vrolijke Vicky. Jij zei me gisteren dat je een beetje zenuwachtig was voor dit gesprek.
Ja, klopt. Ik wist dat je dat ging aanhalen. Hè. Echt, ik moet beter nadenken als ik met u bel.
Maar het is oké.
Okay. Nee, het is oké. Okay, Het is gewoon, het valt niet zo vaak voor dat ze mij vragen van een podcast om over mezelf of mijn kinderen te praten. En meestal gaat dat over juridische dingen of over Strawberry Secrets. Dus dit is wel heel persoonlijk en dat is toch akeliger dan...
Ja, be yourself.
Ja, voilà.
Maar, dus je hebt al een beetje aangehaald uit waaruit dat jouw slashen bestaan. Je zegt al advocatuur, Strawberry Secrets. Vertel ons meer.
Wie ben jij? Dus ik ben Vicky, ik ben mama. Ik zeg het als eerste. Ik zal straks misschien eerlijk bekennen dat dat niet altijd makkelijk is om dat op de eerste plaats te houden. Mama slash advocaat slash ontwerpster by accident van jeugdlingerie. Partner, ja, vriendin, de klassieke slashen. Maar ik denk dat die eerste drie dingen toch wel het belangrijkste zijn momenteel.
Ja, zeker. En we gaan daar straks nog dieper op in. Maar eerst wil ik jou tonen. Kijk, wat vind je van ons kak? Dat ja, wist je niet.
Ja, fantastisch.
Tieners. Ik zeg kinderen, maar het is tieners. Ja. Jij hebt ook tieners, hè?
Ik heb twee tieners. Er is zoveel nood aan informatie. Ik ben heel blij met jullie boek. Het ziet er ook fantastisch uit. Een gouden kakje. Ja. Ik weet niet of ik dat al mag prijsgeven.
Jij mag dat geven, want het wordt hier ook gefilmd voor de mensen die op YouTube kijken.
Geniaal.
Je kunt het zien. Mensen die podcast luisteren, dan zeggen we gewoon wat het is. En het is een gouden kak op.
Ja. Echt hilarisch.
We voelden echt in de community van ouders, we moeten echt iets met die tieners doen, want daar is toch nog niet superveel content rond. Hè?
Nee, dat klopt.
Wil je het eens open doen en eens kijken wat dat je herkenbaar zou vinden? Blader daar maar eens door en dan doe eens open en zeg wat dat je ziet en of dat je het herkenbaar vindt.
Eva Dreri, je bent te laat. Ik kan het lieven. Amai, dat is heel herkenbaar.
Het feit dat tieners rare tienertaal gebruiken waar dat we de helft niet van begrijpen.
Ja, wajo, Dreri, hé broer. Echt, ik hoor alleen maar dat thuis.
Je hebt twee tieners?
Ja, ik heb twee dochters.
Ja,
de oudste is 16. Ik ga het boek teruggeven. De oudste is 16 en de jongste is 13. Twee pittige tantes.
Ah ja. Ja.
En ik zit dus midden in jullie doelgroep qua ouders.
Ik ook.
Ja.
Ja. Ik heb het... dan ook geschreven samen met de community, want we hebben eigenlijk opgeroepen van vertel eens herkenbare situaties met tieners. En daar kwam veel uit en dat hebben we dan verzameld en daar een leuk boek van gemaakt. Maar het is wel lachen, hè? Ook, tieners in huis
ik
hebben.
Ik vind het een fantastische periode.
Want je zegt net, het is gemakkelijk, mama zijn. En nu heb je mij wel getriggerd.
Ja, dat begrijp ik. Nu, makkelijk, hè, dat is een beetje vanuit mijn persoonlijke situatie. Ik ben ervan geschrokken hoe makkelijk het is om mama te zijn en om je kinderen onvoorwaardelijk graag te zien en zo verder. Uiteraard is het voor mij, gelijk als alle andere mama's, ook gewoon vaak een struggle en wilden ze achter het behangpapier plakken en zijn het gewoon echt dikke itters eigenlijk, meeste van de tijd.
We moeten zeggen hoe het is, hè?
Hoe het is, hè? Ja, voilà. Het is een no-nonsense podcast.
Ja, inderdaad.
Dus het zijn echt kleine heksen soms, ook die van mij, maar dan nog is het het mooiste dat er bestaat en ook vind ik het makkelijkste dat je in je leven als opdracht krijgt, is om mama te zijn.
Omdat het zo natuurlijk is?
Ja, omdat het... Je hoeft daar niet over na te denken, dat is echt puur op buikgevoel. Die onvoorwaardelijkheid, ik dacht dat dat moeilijk zou zijn, maar dat is eigenlijk echt vanzelfsprekend. Dus ik vind dat wel iets dat mij eigenlijk elke dag helpt, als ze toch soms iets lastig zijn of als ik ze niet begrijp. En hun handleiding is meestal in Chinees en dan is het in het Russisch, iedereen heeft van die dagen. Dan helpt me dat toch om te beseffen van, maar eigenlijk is het, je doet zoveel lastigere en moeilijkere dingen... Gewoon jezelf zijn en mama zijn is poepsimpel eigenlijk.
Ik zou het zelf persoonlijk niet omschreven hebben als poepsimpel. maar dat het natuurlijk aanvoelt en dat je je buikgevoel daarvoor inzet, absoluut.
Ja.
Had je een periode van hun leeftijden, wat dat je gemakkelijker vond dan de anderen. Sommigen zijn meer babymoeders, sommigen zijn meer blij met tieners, sommigen meer toch met die 8, 9, 10-jarigen. Was er een periode dat je zegt van, amai, dat was voor mij echt een topper?
Nee, ik vind eigenlijk elke periode een beetje hetzelfde. Als ik terugblik, besef ik wel dat baby's uiteraard veel gemakkelijker zijn. Ik had goede slapers, hè, dus
hangt dat van welke baby's?
Ja, voilà, dat besef ik. Mijn beste vriendin heeft 2 heel slechte slapers gehad, dus ik heb het van dichtbij meegemaakt. Maar ik had goede slapers, dus dat was eigenlijk een droomperiode. Maar ik ervaarde dat toen zo niet. Toen dacht ik eigenlijk altijd, oh, het gaat nog leuker zijn. Ik vond dat superleuk, hè, maar het gaat nog leuker zijn als ze kruipen. Het gaat nog leuker zijn als ze babbelen. Het gaat nog leuker zijn als ze naar de lagere school gaan. En ik heb het eigenlijk nog altijd. Ik kijk nog altijd uit naar, oh, maar als die later 30 gaan zijn, als die professioneel actief gaan worden, als die kinderen gaan maken. Ik denk altijd dat het leukste nog moet komen. Uiteraard besef ik ook wel dat de puberteit zeker niet de makkelijkste fase is. Hè. Dus een kleuter in een neeffase was misschien toch zo erg nog niet.
Nee. Er zijn ochtenden dat ik opsta en dat de eerste zinnen dat ik krijg is, je bent zo irritant. Ja. En dan denk ik, ook goedemorgen.
Ja.
Ik probeer ook altijd wel, zo als ik boos ben of ik moet feedback geven, dan schrijf ik op mijn berichtjes, want dat gaat altijd beter geschreven bij ons. Hè. Dan kan iedereen zijn emoties beter kanaliseren. Dan eindig ik mijn berichtje ook met love you. Ook al was het, je bent een week...
Ja.
Geen PlayStation meer, sorry. But still love you.
Dat is dat onvoorwaardelijk.
Maar dat is ook gewoon. Ja. En het is niet dat ik dat tof vind om grenzen te bepalen en te zeggen, hier moet het stoppen. Ja, het is gewoon nodig. Maar still love you.
Ja.
Toch?
Kinderen accepteren dat ook. Hè?
Ja, zeker.
Die weten ook dat je taak is, hè, om grenzen te stellen.
Dat moeten we gewoon af en toe nog eens benoemen. Hè?
Ja.
Dat onze job is en dat... Ja. Ja, dat het erbij hoort.
Ja.
Maar dus, je hebt 2 dochters en, wat ik inspirerend vind, je laat die ook ondernemen.
Ja. Ik vind dat zelf ook heel inspirerend.
Ja, dat is echt al...
Als ik er zo van op afstand naar kijk, dan denk ik hetzelfde als jij. Dat is heel organisch gegroeid, hè? Dus dat is nooit gepland geweest. Ik had dat zelf altijd wel wat in mij, zo die drang om te ondernemen. Op school ook, ik was altijd de eerste om een schooltoneel ineen te steken of de mini-onderneming vond ik allemaal fantastisch. En zo met een groepje mensen iets in elkaar boksen, ja, heerlijk. Dus dat zat er bij mij wel wat in. En ja, ik denk in elk aspect van opvoeding dat iets tonen of iets voordoen veel krachtiger is dan het uitleggen en zeggen en zagen en al die dingen.
En zeker, we moeten eerst misschien heel kort jouw verhaal vertellen. Dus je bent advocaat, maar je bent ook gestart met een lingeriemerkje.
Ja.
En daarbij helpen jouw dochters.
Klopt.
Maar misschien moet je heel kort uitleggen, wat is dat lingeriemerk en waarom?
Ja, dus eigenlijk letterlijk aan de keukentafel ontstaan. Hè. Dus Alex werd 12, 13 en ik zag haar lichaam ontwikkelen een beetje. Ik zeg, oké, het wordt stilaan tijd voor een eerste BH'tje. Ik herinnerde mijn eigen eerste BH nog van vroeger. Ik vond dat een vreselijke ervaring. Dus ik was wel getriggerd om het beter te doen. En ik was gewoon rondkijken en zo. En ook online. En ik vond niks. Ik vond dat echt verbazend. Dacht
en dat is ook echt geen toffe periode. Hè.
Dat is een vreselijke
eerste
periode.
Krijgen, dat is echt niet leuk. Ik herinner mij nog dat dat bij mij begon te groeien. Dat doet keiveel pijn.
Dat doet pijn.
En dat mijn oma, die als wij zo op bezoek kwamen, die wreef altijd over mijn borst. Zo
vreselijk.
Van, oh, jullie zijn er. En die voelde ineens bubbels.
Vreselijk.
Van, oh, ik weet dat moment nog supergoed. Ja. En ik dacht, van dat echt niet leuk. Ik dacht, wow, blijf eens van mijn lijf.
Ja, en het ergste is, je krijgt niet onmiddellijk een borst of een borstje. Je krijgt een opgezette tepel. Dus dat is gewoon ongemakkelijk.
Mega pijnlijk.
Pijnlijk, dat is niet mooi. Dat is echt een heel lastige fase. Dus ik dacht, ja, oké, ik ga dat beter omkaderen voor Alex. En ik vond dus niks. Ik vond het eigenlijk ongelooflijk. Ik dacht, hoe kan dat verdiend doelgroep zoiets belangrijk? Dat is bijna een transitie... middel. Hè. Je gaat van kind naar jonge vrouw. Hoe kan dat niet bestaan?
Maar hoezo? Ja. Je vond niks, want dat bestaat toch zo wel? Ik heb geen dochters, hè, dus ik weet dat niet, maar...
Heel kinderachtig.
Ah, ja.
Met vlindertjes en olifantjes op.
Oh, ja,
daar was ze te oud voor, dat sprak haar niet meer aan. Of met een bandje met tijgerprint of wat zwarte kant. Allee, veel te sexy. Ik wil mijn dochter van 12, 13 niks seksueel geladen laten dragen. Het is een leeftijd voor alles. Dus zoiets age-appropriate... dat dat een goede pasvorm had. En, allee, ik vond het niet.
Okay.
En ondertussen weet ik ook dat het amper bestaat. Dus dat was toen een juiste inschatting. En dan in een vlaag van zinsverbijstering, denk ik, want ik kan dat niet reconstrueren, ben ik naar de Van den Borre gereden. Ik ben een stikmachine gaan halen, wat lapjes stof. En ik ben beginnen stikken. wat op zich al heel grappig was, want ik was altijd gebuist voor handwerk vroeger. Ik zat op een streng katholiek meisjescollege, we hadden echt handwerk als volwaardig vak. Ik had altijd een vakantietaak.
Het heeft toch gerendeerd.
Het heeft toch gerendeerd, want ik bleek wel te kunnen stikken. Wat ik dus toen, dat kwam er toen niet uit, maar blijkbaar had ik dat dan toch in mij. Dus ik maak een BH'tje en ja, dat trok eigenlijk ook niet veel technisch. Kan ook niet, een beetje modeontwerpster uiteraard. Maar dat was wel zo schattig en dat was eigenlijk exact ook wat ik zocht. Wat maakt dat ik toen ben blijven prullen aan dat model? Hè? Ondertussen waren we dan 93 prototypes verder. Mm. Alex had maar passen. Op den duur was de grap er al lang af.
Ah, ja,
mama, zit er weer met je BH'tje. Maar dus dat 93ste prototype, ze trekt dat aan en... Iets dat ik totaal niet verwacht had. Op die leeftijd staan ze allemaal zo'n klein beetje voorovergebogen. Alles is oversized, hè, omwille van wat we er net bespraken. Dat is ongemakkelijk en doet wat pijn. En ze doet dat BH'tje aan en die schouwers gewoon automatisch zo wat recht. En die kreeg zelfvertrouwen. Mm. Ik had dat niet verwacht, maar dat was wel echt magisch om te zien. Ondertussen zijn we nu, ik ga wat vooruitlopen in het verhaal, 3 jaar verder en weet ik vanuit onze online shop in de lingeriewinkels waar we verkopen en onze eigen flagship store... dat dat een universeel gegeven is. Dus alle meisjes hebben dat als ze dat BH'tje dragen.
Wacht. Dus 3 jaar geleden zijn ze gestart. Nu is er een flagship store.
Ja, klopt.
Dat zit in verschillende winkels, je hebt een online shop.
Ja.
Wow.
Ja, en we gaan in maart starten in de States.
Mo.
Ja, echt waar.
Zalig.
Ja, dus dat is... Ik kan eigenlijk te snel, hè, want je wou eigenlijk weten hoe de Alex en René erbij betrokken
geweest. Ja, we hebben het verhaal ook nodig om te weten hoe dat je dochters daarbij betrekt. Maar echt
ja,
straf.
Eigenlijk in elk aspect. Hè, dus het is vanuit hen gegroeid. En natuurlijk, als je mama aan de keukentafel iets zien stikken en dan een online shop maken en foto's trekken. En ja, dat triggert wel. Hè. Dus dat was wel iets, ook voor hen heel leuk. Ze mochten dan vanaf dag 1 de fotoshoots meedoen met hun vriendinnetjes. En ze werden er eigenlijk organisch heel hard bij betrokken. En ik heb vanaf het begin heel hard aangevoeld van ja, dit is hun verhaal. Mm-hmm. Hey, bedoel, ik ben 47, het gaat niet over mij. Ik kan hen wel wat faciliteren. Maar eigenlijk is het de bedoeling om een product in een bedrijf uit de grond te stampen voor jonge vrouwen en ook door jonge vrouwen. En we proberen dat gaandeweg wat uit te rollen. Dus dat begint bij Alex en René, die de stoktellingen doen. Alex, de oudste, die doet de flagship store in Antwerpen op zaterdag autonoom open.
Oké.
Okay. Ongelooflijke leerschool.
Ja.
René tekent heel graag mee de collecties. Het meeste dat ik maak, vinden ze niet mooi. Hè? Dus ze zijn heel streng, maar ze bepalen mee de kleurencombinaties, de modellen.
En hoe ver mogen zij beslissen? Hoe ver gaat jouw beslissingsrecht en hoe ver gaat...
Nee, eigenlijk, ja, ik ben echt maar een facilitator en ik... Ontwerp ook voor die jeugd. Dat is een hele specifieke, moeilijke doelgroep. Dus wat ik mooi vind, is helemaal niet per se wat zij mooi vinden. Dus ik zou dom zijn... Voilà, in tegendeel. Dus ik zou dom zijn om niet te luisteren. Anderzijds ondervind ik soms ook dat ik iets bedenk of iets ontwerp. En dat ze... mama, dat is, ik weet niet hoe mottig en dat is verbommas. En dan denk ik, ja, ik kan het toch proberen. En dan vinden ze dat het schoonste dat ze ooit gezien hebben. Dus soms moeten ze wel wat... Het blijven tieners uiteraard. Maar eigenlijk laat ik hen daar een beetje het tempo en de draagwijdte van beslissen. Wat ze willen doen, mogen ze doen. En ze worden ondersteund waar nodig. Okay. En dus ondertussen zijn het ook hun vriendinnetjes die tijdens de schoolvakanties als jobstudent in de winkel werken. Er is er eentje die interesse heeft in de social media. Dus ja, wie weet waar dat tot kan leiden.
Dat is echt heerlijk als project.
Ja, en je ziet die open bloeien. En je ziet het eigenlijk al bij ons in de winkel en in de lingeriewinkels als ze het aandoen, het product, wat het met hun zelfvertrouwen doet. Maar als je ze dan ook nog eens kunt betrekken in het ondernemen op zich, in het uitdragen van die missie en die boodschap, ja, allee, dat is wel iets magisch, echt.
En leren we dat te weinig, dat ondernemen, denk je? Is dat een opportuniteit voor jouw dochters of is dat iets dat we meer, onze jeugd, om het zo met clichés te zeggen?
Ik denk eerlijk gezegd, ik ben uiteraard geen pedagoog, maar ik denk eerlijk gezegd dat we met heel veel dingen te laat starten. Mijn merk gaat over empowerment of young women. Ja, ook daar starten we te laat mee. Het aanreiken van jezelf graag zien, zelfredzaamheid, veerkracht, ja... Op je 30, 35 loopt al eens tegen de muur en ga je misschien eens met een goede vriendin op café voor te praten of je gaat naar een therapeut. Dat zijn kansen die we hebben laten liggen als ze opgroeien. Hè? Op het moment dat je identiteit gevormd wordt. Dus ja, als we zelfstandige ondernemende vrouwen willen, waarom niet beginnen als ze jong zijn? gewoon aanreiken. Hè. Daarom moeten ze het niet doen. Misschien willen ze een klassiek traject en bij de bank gaan werken of op een verzekeringskantoor. Prima. Maar er zijn alternatieven. En als we die willen tonen, ja, dan kunnen daar denk ik niet jong genoeg mee beginnen.
Nee, dat is absoluut waar. En wat is zo de doelgroep van meisjes dan, waarop dat jouw merk zich focust? Tot hoe lang? Hè, want je oudste is nu 16. Ja. Is dat nog steeds voor 16-jarigen? Tot wanneer gaat dat ongeveer?
We gaan tot 18, 19 met onze collecties. We ondervinden wel dat de meisjes stilletjes aan afhaken rond 16, 17 qua model. Hè, we zijn echt...
Dan worden ze wat vrouw.
We hebben dat niet met de swimwear. We hebben een redelijk uitgebreide swimwear-collectie. Die is iets vrouwelijker nog, omdat een jong meisje in een bikini is minder beladen dan een jong meisje in ondergoed. Hè. Dus we kunnen daar ietsje vrouwelijker al in gaan. Maar om die reden zijn we nu bezig met een capsule-collectie voor meisjes van 16 tot 19, die daar nog zo net even het midden houdt tussen de love stories of echt een lingeriemerkje. In ons merk en in andere conculega's. Om hen toch ook nog te bereiken. Die hebben misschien eens een liefje. Of die mag al iets frivoler zijn, maar daarom moet dat nog niet seksueel geladen zijn. Hè? Dus daar is zeker nog een segment.
Maar dat is mooi. Hè? Je bent aan het ondernemen en dat heeft toch wel een missie. Hè?
Ja.
Want hoe is het gesteld met de body positivity van de meisjes in Vlaanderen?
Mijn ervaring eigenlijk beter dan wat we denken. Maar, en daar ben ik zelf van geschrokken, want ik heb dus twee dochters die ook heel vaak op Instagram zitten en die worden continu gevoed door beelden van perfecte lichamen en waardeoordeel daarom en daar rond en zo verder. Dus ik had verwacht, ja, ik ga hier echt het een schuchtere meisje na het andere zien binnenkomen bij ons en eigenlijk valt dat echt reuze mee.
Ik vind dat dat persoonlijk, maar ik sta er wat verder vanaf, because, again, ik heb zonen... Maar je voelt toch wel een kentering dat je lichaam aanvaarden wel oké is dan toen wij jonger waren.
Absoluut, absoluut. Dat is dag en nacht.
Toch? En heel vreemd iedereen zegt is, van, he? Oh, die influencers en Instagram. En ik denk, oh, wij hadden het toch moeilijker om te zeggen van, oké, ik heb dikke billen. Daar werd je mee uitgelachen, bij wijze van spreken.
Ja. Terwijl veel vandaag, strenger voor elkaar. Hè?
Veel strenger voor elkaar, terwijl meisjes of mensen in het algemeen nu vaker zeggen van, hey, het is oké.
Ja.
You do you.
Ja, ik heb een beetje het gevoel, maar ik weet niet wat dat juist is, een beetje het gevoel dat door de overload aan info en impulsen en dingen waar dat die mee geconfronteerd worden via sociale media, dat ze zich daar soms dan bewust wat van afkeren en het hun wereld terug kleiner maken en eenvoudiger. En dat ze daar zachter door worden of zo voor elkaar en voor zichzelf. Nu, dat is geen universeel gegeven. Hè. Er zijn heel veel meisjes die het best nog moeilijk hebben en die zich wel spiegelen. En daar moeten we absoluut alert voor zijn. Maar mijn gevoel in de winkel is toch dat ze mondig zijn, dat er toch zelfliefde is, dat ze hun eigen kledingstijl oké vinden. En minder schuchter dan dat wij waren als we jong waren.
Dat is fijn om te horen, want heel vaak lezen we toch wel dramatische berichten. Ik heb onlangs nog gelezen van tijdens corona, het mentaal welzijn is toch zwaar achteruit gegaan. Eetproblemen ook. Ik weet niet, heb jij daar zicht op vanuit de community waarmee dat jij in aanraking komt?
Ja, maar ook gelukkig niet al te vaak. Ik vind dat heel moeilijk. Soms zijn er zelfs mama's die... ik denk dat dat misschien vanuit mijn andere job is. Ik ben nogal empathisch, maar dat is omdat je altijd geconfronteerd wordt met mensen die een probleem hebben en dan tot bij u komen om het op te lossen.
Dus, job als advocaat.
Ja, dus ik kan rap in mijn zorgende en oplossende rol. Waarschijnlijk doe ik dat ook in de winkel onbewust. Dus er zijn af en toe mama's die dat oppikken en die een dochter hebben waar ze het moeilijk mee hebben. En dan speciaal een BH'tje komen kopen bij mij, omdat ze dan denken, misschien gaat die mevrouw een opening creëren of gaat die wel, weet ik veel wat ze juist verwachten. Maar ik voel dat dan wel, ik pik dat wel op, dat er een bepaalde achterliggende bedoeling is. Dus ja, ik probeer dat met alles dat ik in mij heb dan zo warm en zo goed mogelijk te omkaderen. Maar ik vind dat heel ongemakkelijk, want ik ben niet opgeleid. Hè. Ik ben geen psycholoog, ik ben geen pedagoog. En ja, dat is eigenlijk helemaal niet mijn plaats. Dus het is wel een feit dat er veel jonge mensen zijn die het mentaal moeilijk hebben of die wat veerkracht missen misschien. Maar ik denk dat dat niet het gros van de jonge meisjes is. Hey, dus ik word er soms mee geconfronteerd en ik ben dan heel alert en heel, heel voorzichtig. En dan hoop ik dat onze lingerie daar een positieve factor in kan spelen. Maar ik herhaal, het gros van de meisjes weet dat er grenzen zijn in hoe dat je je kleedt. Hè? Want ik lees ook vaak over, oh, allemaal crop tops, weet ik wat allemaal. Mm-hmm. De meesten voelen hun grenzen aan, zitten goed in hun vel, weten dat ze aan het opgroeien zijn en zijn mondig. En,
ja, dat is
fijn. Staan redelijk ver. Verder dan wij.
Verder dan wij. Ja. En wat daar seks over Instagram, maar dat is het eigenlijk niet. Hè? We moeten het hebben over TikTok, hè.
Ja, klopt. We lopen al hopeloos achter.
Wat Instagram, het is TikTok. Ja.
Mijn jongste dochter zei onlangs tegen mij, ze voelde zich niet top. Mama, ik heb een ijzertekort. Ik zeg, ah, en ik lachte. Ik had dat eigenlijk niet mogen doen, dat weglachen, maar ik vond het zo grappig. Ik zeg, ah, we zijn dokter geworden ook ondertussen. Ik zeg, waar heb je dat dan gedaan? Ik zeg, en hoe googelde dat? Googelde dan, of welke symptomen heb je gegoogeld om dan te weten te komen dat je een ijzertekort hebt? Ah, nee, op TikTok. Ja. Pardon. Ja, echt hilarisch, hè?
Dat is het antwoord op alles, hè? Ja, ja maar nee, TikTok.
Ja. Ja, en dan denk je als lid van een andere generatie, van ja, daar staan alleen maar idiote dansjes op in.
Dat is stiekem niet, hè?
Dat is absoluut niet het geval, hè? Er is iemand, een TikTok-expert, die in een grootschalige actie in Nederland gestart is over stoppen met roken bij jongeren. Ja, die effecten zijn onwaarschijnlijk. Hè? Die jongeren in Nederland zijn massaal aan het stoppen met roken, dankzij TikTok.
Ja. En die BookTok's, kinderen zijn massaal aan het beginnen lezen,
ja.
Omdat ja. Er boeken worden besproken via TikTok. Dus er is gewoon heel veel goede dingen.
Ja.
Maar schermtijd. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar bij ons loopt het verkeerd. Het is echt wel uren en uren
ja,
schermtijd.
Het zijn te veel uren, ongetwijfeld. Nu, ik probeer met die schermtijd, gelijk als met heel veel dingen, opnieuw altijd te beseffen, ja, dat zijn pubers. Die doen dat niet om mij te pesten. Die doen dat niet omdat ze lui zijn. Er zijn hersenverbindingen in de maak, hè, die struggelen. Dus ik probeer heel veel te laten passeren. Hè, niet alles uiteraard, er moeten grenzen zijn. En meestal wacht ik dan totdat mijn emmer wat vol is en dan zorg ik wel dat er geluisterd wordt en dat de grenzen gerespecteerd worden. Maar ook op vlak van die schermtijd denk ik, ja, hoe gaat de maatschappij evolueren? Dat gaat niet meer zijn, gelijk als dat wij opgegroeid zijn. Die devices gaan een prominentere rol nog krijgen dan nu. En het is gewoon een stukje van die realiteit.
Moeten we het loslaten?
Ja, ik denk dat we veel moeten loslaten. En meer tonen wat wij dan nog belangrijk vinden. Of wat we willen meegeven. Hè. Dus wat ik er straks zei. Dus uzelf graag zien. Zelfredzaamheid. Veerkracht. Hè, die dingen. Normen en waarden, uiteraard. Respect, dingen die echt gewoon essentieel zijn. Maar ik denk dat we veel moeten loslaten ook. Ja,
ja dat is niet altijd gemakkelijk. Hè? Bij Maison Slash hebben we ook een actie lopen, een challenge. De 1000 uur de deur uit challenge. We proberen gezinnen op jaarbasis 1000 uur buiten te krijgen. Omdat de uren dat kinderen nog buiten spenderen,
ja.
Dramatisch gedaald zijn. En ja, dat is niet goed voor u. Fysieke gezondheid, maar niet voor je mentale gezondheid, niet goed voor je creativiteit.
Klopt.
En daar stel ik soms wel mijn vragen bij. En ik ben mee met wat hij zegt van, ik heb hier geen antwoorden, hè, voor alle duidelijkheid.
Nee, dat weet ik ook niet.
Ik ben hier gewoon ook als slash parent. Ja. Jij bent hier als slash parent.
Ja, absoluut.
Dus we zijn hier gewoon aan het bespreken over, hoe doe jij dat?
Ja.
Maar ik denk, oei, ik voel wel dat dat bij mij wat wringt van, oké, mijn kinderen zitten de hele tijd op een scherm. Vind ik dat oké? Maar langs de andere kant wringt het ook dat ik zeg van, ja, maar is dat niet de evolutie? En moet ik het niet loslaten? En is dat niet gewoon de nieuwe samenleving waar dat je gewoon constant op een scherm zit? Welke keuze maak ik hier?
Ja. En misschien is mijn antwoord gekleurd, want ik heb het geluk dat ik twee heel actieve dochters heb. Dus de een die rijdt heel intensief paard en die is van 's morgens tot 's avonds per paard op de paddock en bosritten heen. Allee, ze zit eigenlijk niet zo heel veel op haar scherm, behalve als ze dan thuis zit en dan ook een rust verdiend heeft. En dan er volgt op de Cusi Majora hedendaagse dans. Dus ja, die danst ook, denk 22 uur per week. Dus misschien is het voor ouders die iets minder actieve kinderen hebben wel belangrijker.
Ja, ik heb kinderen die ook graag gamen.
Ja.
Dus gamen en daarbovenop nog TikTok. Ik denk van, soms stel ik mij daar wel vragen bij. En ik zie de voordelen, hè, van gamen. Ik denk, je leert samen spelen en je leert analyseren. En daar is heel veel goeds aan.
Ja.
But at the end zit je wel uren achter een scherm. Ja. En ik denk, hoe gezond is dit? Moeten we dat loslaten? Moeten we dat niet loslaten? Dus ik vind, meedoen aan de 1000 uur de deur uit, oké, dat is minder geschikt voor tieners om hun daar actief, maar ja, wel dat zaadje te planten van het is wel belangrijk, ga met de fiets naar school, zorg dat je wat dat we buiten kunnen doen, buiten doen, maar dat we daar wel...
Ja, ik probeer dat zelf ook wel wat in te vullen door... Hè, dus met die twee jobs te combineren zijn er natuurlijk heel veel momenten dat ik... Ik ben wel altijd thuis, mijn kantoor is thuis, ik ben op zich altijd bij de kinderen, maar daarom niet altijd bezig met de kinderen. Nu, op zich, ze zijn geen 5 en 7, hè, dus die kunnen ook wel zelfstandig... Die hebben ook graag een beetje hun eigen ruimte. Maar ik probeer het dan wel te compenseren met doe-dingen samen te doen. Hè, dus met weekendjes en dingen in hun leefwereld, maar die we nog samen kunnen doen. En dat zal dan altijd wel zonder schermtijd zijn. Hè. Ja. Dus ik probeer die wel te triggeren om dat dan buiten te doen en echt activiteiten te plannen om dan de tijd dat ik aan het werken ben wat in te halen.
En wat doen jullie dan zo?
Ja, dat zijn heel basic dingen. Hè. Bijvoorbeeld mijn oudste dochter, 16, die shopt graag. Die pak ik dan eens mee naar Barcelona. Oké, het hoeft niet altijd zo duur te zijn. Hè. Het kan ook in de achtertuin zijn. Maar bijvoorbeeld een grote boswandeling. De jongste met haar paardrijden dan meegaan met haar en filmpjes maken. Hè. Die zitten ook... Bijvoorbeeld, dat is misschien eigenlijk wel een goed voorbeeld. Ze zitten dan te veel op hun TikTok. Maar de jongste is wel altijd... aan het filmen als ze paardrijdt, ze monteert dat, dus ze leert editing. Ja, dat zijn wel skills. En ik ga dan, of ik probeer mee te gaan in haar leefwereld en te filmen dan als zij gaat paardrijden. En dat is dan materiaal dat zij dan weer kan editen. Maar dat is wel quality time samen.
Ja, absoluut. En je moet ook altijd kijken, screen time is niet zomaar screen time. Hè. Soms zijn ze er inderdaad, ze zijn content aan het creëren of zijn ze het gewoon aan het consumeren. En als je het gewoon aan het consumeren bent, wat dan?
Dat vind ik een groot verschil.
Idiote filmpjes.
Ja. Als het uren scrollen is en het gaat over slijm maken, wat toen toch zo'n rage geweest is, waar ik knettergek van werd, dat vind ik iets anders. Maar als het is om op te zoeken dat ze een ijzertekort hebben, bijvoorbeeld. Dat is een stom voorbeeld, maar... ook daar is mijn mening misschien wat gekleurd, maar mijn jongste broer... ik heb er één broer, dus mijn broer gewoon... die had ook enorm veel schermtijd toen al. Hij was heel wel 9 jaar, dus hij was wel bijna een generatie later als ik, maar toch veel ouder als onze kinderen. Die had ook veel te veel schermtijd. Zat continu op zijn kamer te gamen, ook zorgwekkend. Is ook veel te vroeg met school gestopt, dus heeft zijn 6e majora niet afgemaakt. Ja, drama thuis. Door al dat gamen is hij nu een van de meest bekende directors of photography van België. Met een Amerikaanse agent, die draait commercials voor Levi's, Chaud Fontaine enzovoort. En door dat gamen is hij ook enorm getalenteerd als Formule 1-piloot op de Nürburgring. Dus
amai, ja.
Ja, dat zijn dingen, dat was geen probleemkind, maar dat was zeker geen modelstudent. Dramatisch gamegedrag. Ja, dat maakt wel dat hij nu zijn passie kan doen en dat hij daarin uitblinkt. Dus het is, vind ik, met pubers vaak een heel gelaagd of een dubbel verhaal.
Zeker, en op onderwijsvlak zie je ook vaak dat jongens het moeilijker hebben als tieners op school dan meisjes. Hè. Dat onderwijs toch een beetje meer op meisjes is gefocust, omdat dat gestructureerd en... regels toch wat vrouwelijker is.
Ja.
Terwijl de jongens misschien wat later matuur zijn of zo.
Ja.
Maar dus boodschap aan alle ouders, het komt goed.
Ik denk dat wel eigenlijk, ja. Allee, ik moet dat tegen mezelf ook soms zeggen. Hè. Als ik dingen slecht zie evolueren, moet ik me ook terug even geruststellen. Maar ik denk dan altijd aan, als onze kinderen jong waren, hadden ook ouders die in paniek waren. Oh, de mijne loopt nog niet. Ja. Of oei, hij heeft nog geen tandjes. Of hij praat niet. En dan dacht ik, toch een beetje onnozel. Iedereen wandelt, iedereen praat. Het komt goed.
Ja.
Dus misschien of waarschijnlijk is dat dan met pubers ook wel.
Geduld hebben.
Geduld hebben, ja. Op zich is dat niet mijn grootste deugd, maar ik leer. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja.
En leer je veel zelf van je tieners?
Ja, elke dag. Ongelooflijk. Ja, ik vind dat... Ik denk dat Anna die hier gezegd heeft in uw podcast, dat ze een spiegel zijn.
Ja, dat is zeker waar.
Dat is iets dat ik misschien ook had kunnen antwoorden op uw eerste vraag. Van kak, dat wist ik niet. Dat zijn echt wandelende spiegels. Hè. Dat is, ik vind dat een ongelofelijke leerschool.
In positieve en in negatieve zin?
Ik vind vooral in positieve zin, ik vind dat een les in nederigheid. Soms op je 47 zijn er dagen dat je al eens durft denken dat je het allemaal weet en dat je het allemaal al wel gezien hebt.
Is dat zo?
Ik kan dat soms wel eens hebben, ja. Ik kan ook het ander hebben. Zo. Ik kan ook dagen hebben dat ik denk, amai, ik ben echt een duim groot en ik bak er echt niks van. Maar ja, ik heb ook dagen dat ik denk, amai, not doing so bad. En dan op zo'n dag zie je soms s'avonds bijvoorbeeld de oudste iets zeggen dat je denkt, amai, wauw, je is 16 jaar en dan weet ik nog maar 2 jaar. Dat is of ik leer dat nu nog en ik struggle nog daarmee.
Ja, dat is waar.
Nee, dat die analyses maken of dat die zich opstellen in een situatie dat ik echt denk, wauw, echt grote madame. En dat vind ik wel heel plezant, dat je zo
dat vol ontzag. Dat is fijn om te zien hoe die kleine creaties groeien.
Ja.
En dat gaat ook niet in een rechte lijn naar boven. Nee. Hè. Dat gaat zo in schokken, naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden. Want er zijn evengoed momenten dat je denkt, oei.
Ja, die zijn er zeker. Ik heb er al langs zo eentje gehad, als je graag hebt, dat ik een voorbeeld deel.
Ja, zeker.
De oudste gaat mij afschieten, maar so be it. Dus doordat mijn beide kinderen eigenlijk precies zo wat oude zielen zijn en heel matuur, toch emotioneel heel verstandig zijn, overschat ik ze soms ook wel. Mm-hmm. En dan op andere momenten, exact wat jij nu zegt, hè, dat je denkt, oh, ze zijn echt nog zo klein. Dus ze werd 16 en ja, tegenwoordig is het mode van een Sweet 16 party te krijgen. Dus hey, ook mijn kinderen kregen een Sweet 16. Ik was een tent gaan huren, ze mochten al haar vrienden uitnodigen. Er waren een paar, gelimiteerd, we hadden het dan uitgerekend, een paar bakken bier en nog wat andere dingen die ze lekker vonden.
De eerste keer bier? Nee.
Nee, er was al eens een festival geweest dat ze toch ook al wel eens twee pintjes had gedronken. Allee, als ze de waarheid aan mijn neus hangt, hè, want dat weet je nooit. Dus ik dacht, ja, dit komt allemaal wel goed. En om 10:00, 9:45 zoiets, denk ik, tja, dat is precies zo stil. Want wij zaten binnen, het feest was buiten, want ze verjaart in de zomer. Tja, dat is nu precies al zo lang stil. Dus ik kan toch eens kijken. Muziek stond af. Iedereen stond een beetje te dralen en wist niet goed waaraan en waaraf. Alex was nergens te bespeuren. Alex had dus blijkbaar toch een pintje te veel gedronken en was in haar tent gekropen om haar roes uit te slapen. Dus de awkward mama, hè, want dat ben je normaal gezien altijd, op als ze 16 zijn, van oh, mama, gênant, random, hè, al die dingen.
Random.
Kon dus achter de DJ-tafel kruipen en zorgen dat iedereen dan nog een pintje kreeg en het feest terug aanzwingelen. Nu, na 30 minuutjes was er terug door in, kon het feest terug opstarten. Maar er zijn soms van die momenten dat je denkt, ze zijn nog zo klein.
Ja.
In een ander moment dat je denkt, ze zijn wijzer en groter dan ik.
Ja, dat is waar.
Dus ik vind dat heel fascinerend aan die leeftijden.
Mijn laatste oei-moment was... Wij ook, ik heb ook best wel kinderen die zelfstandig kunnen nadenken, dat mij kunnen verbazen. Mm-hmm. En ik denk, ah, fijn. Maar mijn zoon van 14, ik zei, ja, weet je eigenlijk, de energiecrisis, hoe dat aan elkaar zit en wat er eigenlijk allemaal wordt gesproken. En ze weten, mama is bezig met journalistiek, dus ik vind dat heel belangrijk dat ze zich inlezen. En ik zeg, hoe volg jij het nieuws eigenlijk? Ah ja, via TikTok, hè. Ik zeg, ah ja. Dus zo, ik dacht, oh, deze had ik echt niet...
Jij krijgt gewoon een flatline in je hoofd eigenlijk, dat is de waarheid, hè.
Ja, ik dacht, oh, daar had ik helemaal niet door. Ja. Ah ja, via TikTok. Maar ik volg HLN. Ik denk, oh!
Amai, dat is echt recht in je
hart. Ja, recht in mijn hart. Denk van, en dat is je enige, want dat is oké, prima HLN, ik lees ook HLN, maar dat mag echt nu enige nieuwsbron zijn. Ik zeg, oh, Arthur. En hij zegt, nee, maar ook nog dat blauw. Ik zeg, het nieuwsblad. Oh! Ja. Dus ik dacht, ah ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht, over hoe kan ik... u begeleiden in nieuwsgaring. En, en hoe kan ik u zelfstandig laten nadenken over... Ik denk, ah ja, welke kanalen kunnen wij... Allee, of bestaan er? Ja, er is nieuws dat hij nog volgt. Maar ik dacht, ja, oké, klassieke media. Hoe gaan we die jongeren toch wel wat op een deftige manier informeren en kritisch laten nadenken? En dan dacht ik, ah ja, daar was ik niet op voorbereid.
Nee,
en
nee.
Ik heb daar ook niet vandaag geen antwoord op. Maar ik dacht... Oh, dat is precies toch ene dat ik niet wil loslaten.
Nee, want ik denk, hè, dus ik focus, of ik probeer in mijn opvoeding vooral te focussen op die andere vaardigheden, die emotionele vaardigheden. Dus dat je gewapend bent, dat je een emmer goed vol zit tegen dat je echt je leven zelf gaat opbouwen. Maar op zich wilde wel kinderen die op hun 20, 25 aan een tafel kunnen zitten en over iets kunnen meepraten. Hè. Dus je kunt ook niet. Ik vind op zich, was op school leren, ja, uiteraard is dat belangrijk, maar mij zeker niet, want zelfs word ik afgeschoten door heel onze onderwijskoepel. Maar op zich is dat voor mij minder belangrijk, want ik weet zelf quasi niks meer van wat ik in school geleerd heb. Maar toch, ja, wilde wel dat ze...
Maar er blijft wel altijd passieve kennis hangen. Ja, ik denk dat we dat ook niet mogen onderschatten.
Nee, je mocht dat niet onderschatten. En ik denk toch dat we daar wel een taak hebben als ouder om die dingen toch aan te reiken. Hè. Je wilt toch dat ze verbanden zien. Hè. De wereld is klein geworden, dus die gaan sowieso reizen later. Die gaan misschien in een ander land werken. Ja, je moet de onderliggende structuren begrijpen. Je moet culturen kunnen inschatten. Je moet wel een beetje weten hoe dat machtsverhouding in de wereld... En, ja, dat gaat er natuurlijk niet per se op TikTok opsteken. Dus misschien... Nee. Maar nu, ook daar... Ik loop wat vooruit op de feiten, want ik heb een dochter... Of de oudste dochter die tot hiertoe elke boekbespreking... met heel veel tegenzin aanvatte.
Ah ja, toch.
En ook al wel eens op internet dan een samenvatting durf lezen. Maar ik heb die onlangs een boek van Paulo Coelho zien nemen. En ze is die aan het verslinden. Mm. Ze is nu 16,5, hè, dus ze heeft nog wel tijd om een inhaalbeweging te doen. Dus misschien komt ook dat goed.
Ja.
Misschien wakkert die interesse vanzelf wel aan. En is het genoeg dat wij aan tafel blijven babbelen over Trump?
Het is een beetje het evenwicht zoeken tussen waar laat ik los of waar stuur ik wat bij en wanneer precies. Want je moet ze ook voldoende tegen de muur laten lopen, want fouten moet je nu eenmaal zelf kunnen maken.
Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke.
Maar dat is lastig, hè? Maar dat is zo. Je kunt niet, dat heb ik ondertussen geleerd, je kunt niet een kind voorkomen dat hij tegen de muur gaat lopen, want die gaat niet luisteren. Ja, je moet die muur zelf pakken. Ja, je moet dat voelen.
Voilà, ik denk dat is wat belangrijk is. Niet alleen je kunt dat niet, je mag dat denk ik
ook
niet.
Nee, en je moet daar naar staan kijken, wat iets super frustrerend is. Ja. En je denkt, het gaat fout lopen, maar je moet dat loslaten. Ja. En je moet dat fout laten lopen.
Ja. Ja, want daar leren ze dingen van die je niet kunt aanleren anders.
Nee.
Want ik probeer zelf een beetje soms wat te overcompenseren op de vlakken die je zelf naar je eigen aanvoelen, hè, wat je mist hebt. Maar de dingen die ik gemist heb, maken ook dat ik nu soms goed ben in andere dingen. Hè? Of dat heeft mij ook heel veel gegeven. Mm-hmm. En ik denk, daar maak ik wel een fout als mama. Ik hoop dat ze zo klein mogelijk kan blijven, de fout, maar ik weet dat ik ze maak. Van te veel daarin te doen en ze te veel te beschermen of te veel in hun plaats te willen doen en niet genoeg tegen de muur te laten lopen.
Dat doen we allemaal wel een beetje. Ja. Hè? Nee, we kijken ernaar, we denken van oeh, we gaan je beschermen.
Ja.
Maar...
ja, terwijl veerkracht is iets dat je niet... Dat krijg je door op je bek te gaan.
En keihard.
Door het moeilijk te hebben. En, ja. Dus dat is zo... Moesten mij nu gevraagd hebben, niet van kijk, wat wist je niet, maar wat vind je het moeilijkste? Ja, dan denk ik dat.
Ja.
Zorgen dat ze de skills gaan hebben, dus dat ze streetwise genoeg gaan zijn om gewapend te zijn tegen wat er allemaal kan komen.
En kijken hoe dat die trein los de muur in gaat en niks kunnen of mogen doen.
En gewoon echt handen afhouden en dan met een plakker de snoots achteraf afkomen, maar niet ervan voorstaan.
Nee, ja. We hebben ooit nog gebrainstormd, hè, wij, over een event.
Maar dat doen, hè.
We gingen, even voor de duidelijkheid, we gingen een event doen voor ouders van tieners. Om te zorgen dat we ons allemaal wat minder alleen gingen voelen.
Ja.
En om ons te connecteren. En we gingen dan pisang ambon drinken. En,
daar ging nog aan gesleuteld worden, aan dat idee. Dat was trouwens Ingrid, dat idee.
Ja, dat is mijn idee. En we gingen mensen laten voorlezen uit hun dagboek.
Ja.
Van toen ze zelf 13, 14, 15 waren.
Ja.
En dat blijf ik nog wel een heel goed idee vinden.
Dat is eigenlijk echt een heel goed idee.
Want je denkt... Je schat jezelf verkeerd in van hoe dat je zelf waart.
Ja.
En ja, ik denk als je
wordt krak hetzelfde.
Ja, als je terug je dagboek leest van 13, 14, 15...
Ik was een kieke. Echt, ik weet dat ook.
En dan denk ik, onze kinderen zijn matuurder dan wij toen.
Dat is zo, ja.
Toch?
Ik zou bijna durven zeggen dat we dan eigenlijk een pluim op onze hoed mogen zetten. Dat is misschien wel voorbarig. Maar ja, op zich, we doen iets goed, blijkbaar.
We doen
ook heel veel... Niet goed waarschijnlijk, maar we doen ook wel iets goed.
Ja, dat moeten we ook loslaten. Hè. Elk kind zal met een trauma uit zijn kindertijd komen.
Ja, ik heb je vorige podcast beluisterd en je zei dat ook op een gegeven moment. Ja. Ik denk ook dat is. En moesten we ze kunnen voorspellen, zouden we er misschien nu nog iets aan doen. Maar ja, je weet niet welke bagage dat je ze meegeeft.
Nee.
En dat is ook oké. Ik denk dat je ook naar jezelf toe vergevingsgezind moet zijn. En alleen ook naar anderen. Ja, iedereen. Hè, mijn ouders deden ook hun best. Iedereen doet zijn best.
Exact. Nee, dat is waar. En ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Ik ga hier nog een cadeautje aan jou geven. Hè?
Ja, ik weet dus stiekem al wat het is. Ik heb het al zien staan.
Maar ik ga bukken nu.
is... Ik vind het wel echt mis en slash in het niveau van humor is heerlijk. Dus,
de grote fan. Met, ja, kakspetters. Gouden spetters.
Kak, dit wist ik niet voor ik kinderen had.
Vicky vertelde ook dat, dat ze dat vaak nodig had, een toiletborstel.
Ja, nu, er zijn dingen die ik echt, waar ik echt helemaal voor gewoon afgestraft worden als ik dat in uw podcast deel. Dus.
Ja, dat hoeft niet.
Nee, dat
maar
hoeft
je hebt
niet.
Dat gewoon...
Ik heb dat gedeeld met u, maar
je
dat was...
Je hebt dat nodig.
Ik heb dat ik heb
allemaal
dat nodig.
Hebben wij dat nodig.
Ik ben er heel blij mee, Ingrid.
Supergoed. Voor alle ouders met tieners, koop het kakboek. Kak, dat wist ik niet, ja. Voor ik tieners had. Dat gaat jou helpen.
Absoluut.
Dat hielp mij ook. Dat helpt jou ook.
Ja.
En tot over 2 weken.
Dag.
Bye.